En die vochten elkaar zo ongeveer de tent uit. En op een gegeven moment was keizer Claudius het helemaal zat. En die heeft toen al die Joden verbannen uit de stad Rome. Ze moesten hun boeltje achterlaten en vertrekken. Dat betekende dus dat van de christenen, van de christengemeente, alleen de niet-Joodse leden overbleven. 5 jaar later was keizer Claudius dood en mochten de Joden terugkeren naar de stad. Zowel de christelijke Joden als de niet-christelijke Joden, de Messias-gelovigen als de niet-Messias-gelovigen. Toen kwamen dus die Messias-gelovige Joden terug in een gemeente die inmiddels 5 jaar verder was en helemaal bestond uit niet-Joodse gelovigen. Die zich sterk waanden in hun geloof en die het idee hadden opgevat, dat maak je op uit de brief van Paulus, dat de Joden bij God uit de gratie gevallen waren. En dat God zijn verbond met het Joodse volk had opgezegd. En dan maakt Paulus duidelijk dat niets minder waar is. En hij zegt tegen die christenen uit de heidenen, jullie moeten je broeders uit de Joden accepteren. Omgekeerd zegt hij dat ook. En dan blijkt er 1 issue te zijn, wat heel veel stof doet opwaaien, en dat is eten. Wij kunnen ons daar weinig bij voorstellen, maar daar was het een heel belangrijk issue. Paulus die maakt dan onderscheid tussen de sterke en de zwakke in het geloof. En je houdt het niet voor mogelijk, maar hij noemt zijn orthodoxe, joods-christelijke broeders de zwakken in het geloof. En de heidenen noemt hij de sterken in het geloof. Waarom? Omdat die heidenen er geen moeite mee hebben om een koteletje te eten. Die zijn er ten volle van overtuigd dat in Christus alles rein is. Mag je allemaal eten. Terwijl de Joodse christenen bij zichzelf denken, ja, ik ben erbij opgevoed dat varkensvlees onrein is. Kan er niet aan beginnen. En die gaan zover dat ze dan liever alleen maar groente eten dan vlees. Elk soort vlees. Niet alleen varkensvlees, dat is sowieso niet kosher. Maar ook ander vlees werd altijd eerst, als het geslacht was, voor een afgod heen en weer bewogen voordat het op de marktbanken kwam te liggen. Dus mensen met een zwak geweten, met een benauwd geweten, zeiden van ja, maar dat eet ik dus niet, want dat is aan een afgod gegeven. Nou, laten we dan eens even met elkaar lezen wat Paulus zegt in Romeinen 14. Aanvaard de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Dit is geen tik aan de vegetariërs onder ons. Maar dit is dus vanwege die achtergrond van onrein aan afgodig geofferd vlees. Wie wel eet, minachte hem niet die niet eet. Zo, wat een zeur ben jij. Wat doe jij moeilijk? Weet je nou nog niet? Enzovoort. En wie niet eet, oordelen hem niet die wel eet. Ja, jullie zijn veel te locht in het geloof. Je denkt dat het allemaal zomaar kan. Je hoort die argumenten over en weer gaan. Wie zijt gij dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Heer is bij machte hem vast te doen staan. Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. Dus of je nou de zaterdag viert of de zondag viert, Paulus zegt, het is mij worst. Iedereen mag voor zijn eigen gemoed ten volle overtuigd zijn. En ook of je nou wel of geen vlees eet, hetzelfde verhaal. En dan gaan we wat verder, naar vers 13. En ik raad je aan om het hele hoofdstuk nog eens een keer heel rustig en geconcentreerd te lezen. Vanaf vers 13 zegt hij dan, laten wij dan niet langer elkander oordelen. Maar kom liever tot dit oordeel. Uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Paulus zegt, ik heb geen probleem met een broodje ham. En ik heb geen probleem met welk soort vlees dan ook van de vleesmarkt in Korinthe. Al dat vlees is rein, ook al is het dan misschien heen en weer bewogen voor een afgod. Want zo'n afgod, zegt Paulus ergens anders, is ook niks meer dan een stuk steen. Dus wat maakt het uit of mijn biefstuk daarvoor heen en weer gewapperd is? Ja? Ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets uit zichzelf onrein is. Alleen voor hem die iets onrein acht, is het onrein. Want indien uw broeder door iets wat u eet gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve voor wie Christus gestorven is. Laat van het goede dat gij hebt geen kwaad gezegd kunnen worden. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. En zo kunnen we dan verder gaan in de rest van het hoofdstuk. Dus Paulus maakt duidelijk, jongens, het is een zaak van je eigen geweten. Voor de een is alle vlees rein. En een ander die daar moeite mee heeft, nou, die moet zijn eigen geweten niet forceren. Dus als een Jood zegt, door mijn traditie kan ik echt absoluut geen varkensvlees eten. Mij is altijd geleerd dat ik geen varkensvlees moet eten. Nou, dan zegt Paulus, jongen, ook al word je christen, je blijft Jood. Dus eet het dan niet. Laat het staan. En andere dingen die niet koosje zijn, paling, krab, kreeft, mosselen, you name it. Doe het allemaal niet. Laat het staan als dat je geweten belast. Een heiden die mag het wel eten. Dus je kunt in dezelfde gemeente, zegt Paulus, verschillende regels hebben. Maar de hoofdregel is dat niemand een ander aanstoot geeft. Dat is het belangrijkste. Dus wat ook niet mag, dat is dan zeg maar de omgekeerde situatie. En volgens mij heb ik die al een keer genoemd. Hier en daar in Nederland hebben we Messias beleidende gemeentes. Dat zijn gemeentes die op Joodse leest geschoeid zijn. Vaak zijn die ook inderdaad gestart vanuit een Joodse kern. Maar door de jaren heen zie je dan ook dat een aantal niet-Joden zich daarbij aansluiten. Die worden vaak roomser dan de paus. Sorry voor de vergelijking, maar die gaan dan inderdaad ineens helemaal overboord, helemaal all out. Die gaan alle Joodse feesten vieren, die laten zich op den duur besnijden en noem het allemaal maar op. En dat is iets waarvan Paulus zegt, that's a no-go. Je moet je als christen niet laten manoeuvreren in de positie dat je eigenlijk een tweederangs Jood bent. Je bent aanvaard in Christus zoals je bent. En je hoeft niet eerst jezelf te laten besnijden. Je hoeft niet eerst kosher te gaan eten. Je hoeft niet eerst het loofhuttenfeest te vieren. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Voordat je in Christus kunt zijn. Zo gaat het niet. En dat is een punt wat hij dus maakt. Zowel in de Galatenbrief als in de Korinthebrief. Als in de Romeinenbrief. Je wordt voor Christus, je wordt voor God aanvaard in Christus Jezus. En niet in Christus Jezus en nog wat. Dus als iemand Jood is en christen wordt, hoewel de meeste Joden die ik ken daar een hekel aan hebben aan die term. Ze zijn volgelingen van Jezus of van Yeshua, ze noemen zichzelf liever geen christen. Als zo iemand inderdaad dan een volgeling van Yeshua wordt en hij laat zichzelf besnijden, zegt Paulus, heb ik helemaal geen probleem mee. Weet je nog wat Paulus gedaan heeft bij die apostelvergadering in Jeruzalem? Hij had twee jonge mannen bij zich. Hè? Hij had Timotheus bij zich. En Titus. En Timotheus had een Joodse moeder. Griekse vader. Maar volgens de Joodse wet ben je dan Jood. Dus hij stelt daar de vraag aan de hele vergadering. Van oké, okay, Timotheus heb ik besneden. Heb ik daar goed aan gedaan? Misschien heeft hij hem besneden omdat zijn eigen vader het had laten afweten of vertrokken was of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, hij heeft Timotheus besneden. Nou, iedereen vindt dat natuurlijk goed. En dan haalt hij Titus naar voren. Hij zegt, Titus is een Griek. En hem heb ik niet besneden. Ben ik nou inconsequent? Of heb ik het goed gedaan? En dan zegt iedereen, nee, je hebt het goed gedaan. Want we worden alleen aanvaard in Christus. En niet in Christus plus besnijdenis. En dan volgt dus het besluit van het apostelconvent dat heidenen ook welkom zijn bij God zoals ze zijn, mits ze zich onthouden van die dingen die Joden aanstoot geven. En in onze tijd kunnen wij daar ook nog wel een paar andere dingen bij invullen. Hè? Dat als wij christen zijn, dat we geen dingen doen die andere christenen aanstoot geven. Maar soms is dat heel lastig. Ik heb jaren in Haamstede gewoond naast een buurman die van de gereformeerde gemeente was en die vond het helemaal fout dat ik op zondag af en toe wel eens een roosje snoeide. Terwijl dat voor mij het relaxmoment van de week was. Huh? Zien jullie dit punt? Is het helder? Ja? Het is een diep menselijk probleem, want het zit niet alleen tussen Jood en Heiden. Ik zie het ook voortdurend in mijn eigen Chinese gemeente tussen Kantonees sprekende en Mandarijn sprekende. En dan die enkele rare Hollander die er ook nog een keer tussendoor loopt. We vinden het allemaal moeilijk om met mensen van een ander kleurtje of een ander typetje, of met een andere neus zelfs maar, om daarmee om te gaan. En God geeft juist in het hele Nieuwe Testament het beeld van: jullie zijn samen één lichaam. En jullie zijn samen één tempel. En die tussenmuur die is al lang weggebroken. Maar jullie zijn druk bezig om hem weer opnieuw op te metselen. Ja. Goed, over de tempel komen we straks te spreken. Die sla ik voor nu dan over. Deze twee punten hebben wij de vorige keer ook met elkaar besproken. Dat alles in de heilsgeschiedenis er naartoe werkt. Dat uiteindelijk alle machten aan Christus onderworpen worden. En de laatste macht die onderworpen wordt, is de dood. En dan, als alle machten zich aan Christus onderworpen hebben, dan onderwerpt Christus zichzelf aan de Vader. Opdat alles in allen één zij. En dan zijn we eigenlijk in zekere zin weer, en daar doelde u dus straks denk ik een beetje ook op, dan zijn we eigenlijk weer terug aan het begin. Aan het begin van de Bijbel is God de koning over alles. Hij is de ene en alles is aan hem onderworpen. En dan is alles ook goed. Is alles in harmonie, is alles in vrede. En zo gaat het uiteindelijk in de heerlijkheid ook. Deze term is ook al meermalen voorgekomen en dat past ook wel een beetje bij deze tijd. Mijn krant staat elke dag ook een hele pagina vol over de Tweede Wereldoorlog, wat er vandaag 70 jaar geleden gebeurd is. De Tweede Wereldoorlog leeft erg dit jaar. Maar dit is dus een uitspraak geweest van een Duitser in 1946. De toestand van de wereld nu, het Koninkrijk van Jezus, het Koninkrijk van God, wij bevinden ons tussen D-Day en V-Day. Jezus is binnengebroken in deze wereld. Hij is door de Atlantikwal van de duivel heen gebroken, aan het kruis, toen hij uitriep: het is volbracht. Maar we staan nog niet in Berlijn. Dat is als Jezus terugkomt. Ja, dus we zitten nu tussen D-Day en V-Day. Het Koninkrijk van God is al daar. Maar het is nog niet in alle opzichten zichtbaar en tastbaar geworden. Er worden nog mensen ziek. Er gaan nog mensen dood. Er is nog ongelooflijk veel ellende en zonde in de wereld. Maar als we iets verder willen kijken dan ons eigen land alleen, dan is er ongelooflijk veel aan de hand in de wereld. Dan zijn er in een land als China zo ontzettend veel mensen tot geloof gekomen in de laatste kwart eeuw. In landen in Azië, in landen in Afrika. Op dit moment schijnt Nepal aan top te lopen als land waar de meeste mensen zich naar Christus toe bewegen. Er gebeurt verschrikkelijk veel in de wereld als wij ons daar ook op willen oriënteren. Niet alleen naar ons eigen landje willen kijken. Want van Nederland word ik altijd een beetje treurig. Ja. Goed, dus het Koninkrijk is er al wel. Het is er ook nog niet. Zoals de Bijbel erover spreekt, en dat hebben we nu tig keer gezien. De toekomende eeuw is aangebroken. Op het moment dat Jezus sterft en opstaat uit de dood, op dat moment breekt de toekomende eeuw aan. Eigenlijk is de toekomende eeuw al aangebroken op het moment dat Jezus mens geworden is. Ja. Dat is wat hij ook een aantal keren zegt. Als ik door de geest van God boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God gekomen. Matthäus 12 vers 28. We hebben de vorige keer ook gezien de opstanding van Jezus. Dat is de eersteling uit de doden. En het woord eersteling wordt er ook heel nadrukkelijk gebruikt, omdat het een beeld is uit het Oude Testament, het feest van de eerstelingen. De eersteling die een boer bracht, de eerste schoof die hij naar de tempel toebracht, daarbij beloofde God: als je mij die eerste schoof geeft, als je mij die eersteling geeft, dan geef ik jou een oogst. En de Bijbel zegt: Jezus is opgestaan als eersteling uit de doden, als een garantie dat wij allemaal zullen opstaan uit de dood. En God heeft ons de geest als een onderpand gegeven. Volgens mij had ik dat nog niet gezegd, nog net niet. Maar in in Efeze 1, vers 13 en 14, daar heb je een opsomming van al die zegeningen die God ons gegeven heeft. Het is één hele lange volzin. Bij ons in onze Bijbel is die een heleboel stukjes geknipt, maar in de taal van Paulus is het één hele lange volzin, 12 versen lang. En dan staat er aan het eind dat wij de geest ontvangen hebben als een onderpand. Dat vind ik altijd een leuk woord, want daar staat in het Grieks het woord arabon. En het moderne Grieks gebruikt dat woord nog steeds. Maar dan voor een verlovingsring. Dus God, zegt Paulus, God heeft jou een verlovingsring gegeven. En die verlovingsring, dat is zijn Heilige Geest. En wat betekent een verlovingsring? ...42 jaar en 2 dagen geleden heb ik mijn vrouw een ring gegeven. Ik ga met je trouwen. Ja? En God heeft ons de Heilige Geest gegeven. En dat betekent, straks komt de bruiloft van het Lam. En jij gaat daar zijn. Die is gast 452. Maar dat is nummer 1. Dat is de bruid. Wij samen zullen de bruid zijn. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Dat we hier dan nog heel even naar kijken voordat we naar de openbaring toe gaan. Dus God, die komt zijn verbondsbelofte na. Dat is een punt wat Paulus ook uitgebreid maakt in die hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Tegenover die heidense gelovigen die zeggen, nou, God heeft die Joden eigenlijk van zich afgeschoven, want ze zijn zo ontrouw geweest. Zegt Paulus, nee, de genadegaven God zijn onberouwelijk. Wat God gezegd heeft tegen dat volk, dat doet hij ook. Dat houdt hij vol. Niet iedereen die de naam Israël draagt, zegt Paulus dan ook nog, is Israël. Maar er is een gelovige rest. En aan die gelovige rest heeft God belofte gedaan en die houdt hij ook. En dan zegt hij in één adem door, maar God heeft dat volk als het ware uitgebreid. Zoals we dat gezien hebben in Handelingen 15. Hij spreekt over het Israël Gods. En dat is niet het etnische Israël, maar is dat Israël wat in God gelooft. Daaraan toegevoegd de heidenen. Dus begrijp dat weer goed. Die term die is ook in de vervangingstheologie wel gebruikt om te zeggen van de kerk is in de plaats gekomen van Israël. Dat is niet hoe Paulus hem gebruikt. Paulus die spreekt over het Israël Gods als al diegenen die in Christus geloven. Jood en heiden samen in die ene stam geënt. Ja? Dus in Christus zijn wij één nieuw volk en de gelovigen uit de volken, uit de heidenen, die delen in dat onvoorwaardelijke verbond. Net als Abraham. Lees er Galaten 2 en 3 maar op na. Daar is datzelfde conflict ook weer over eten enzovoort. En Paulus zegt tegen de heidenen van jongens, hoe hebben jullie nou eigenlijk de Heilige Geest ontvangen? Toch op dezelfde manier als Abraham, door het geloof. En zoals Abraham gerechtvaardigd is, zo zijn jullie toch ook gerechtvaardigd. Dus jullie zijn kinderen van Abraham. Jullie horen bij dat volk. Ja? We zijn niet in plaats gekomen van dat volk. Het is wel zo dat God een aantal takken heeft weggebroken uit dat natuurlijke Israël. Romeinen 11. En een aantal takken, wilde takken, erin geplant heeft. Ja? Dat is het enige wat een beetje ruikt naar vervanging. Ja? De wortel, het verbond. Dat blijft precies hetzelfde. Nou, hier hebben we het net over gehad. De werken der wet. Ja? Laat je nooit door een Messias gelovige rabbijn of whatever wijsmaken dat je alleen maar in de basisschool zit. En dat als je verder wilt gaan in het geloof, dat je dan op zijn minst besneden moet worden. Als je je daarin gaat verdiepen, dan ga je dat horen. Ik waarschuw je maar. Ja? Maar deze belofte blijft staan. Ten slotte zal heel Israël behouden worden. Ja? Romeinen 11, vers 25 en vers 26. Israël blijft het volk van God. En blijft de oogappel van God. Weten jullie eigenlijk wat die uitdrukking betekent, de oogappel? Het is een standaard term dat langzamerhand niemand meer weet wat het nou precies betekent. Wat is een oogappel?
Een mens kwetsbaar deel.
Een kwetsbaar deel. Mm-hmm. Maar waar komt die uitdrukking vandaan? Wie van jullie heeft er contactlenzen? Of heeft contactlenzen gehad? Wat gebeurde er de eerste keren dat je je contactlenzen indeed? Je komt met dat dingetje op je vinger op je oog af. En wat doet je oog? Dat gaat vreselijk knipperen en dat gaat trekken, want dat wil weg bij die enge vinger. Ja? Ik heb ook contactlenzen gehad namelijk. Ja? En dan merk je dat dat een ontzettend gevoelig orgaan is. Als die vinger ook maar in de buurt komt, 5 centimeter ervan af, dan begint dat oog al hele rare dingen te doen. Nou, je oogappel is een van de gevoeligste delen van je lichaam. En zo zegt God ook, als jij aan Israël komt, kom je aan mij. Ja? Dat is eventjes een klein terzijde. Zover nog vragen voordat we verder gaan.
Even op die wetten Kees. En wet.
Ja.
Voor de Joodse gelovigen.
Ja.
Maar ze kunnen alleen behouden worden door gelovigen.
Ja. Oh ja, misschien moet ik dat nog even uitleggen. Als die term gebruikt wordt, werken der wet, dan hebben wij sinds Luther de neiging gehad om dat op te vatten als de hemel verdienen. Of iets dergelijks. En onder andere de jouw bekende Tom Wright, die heeft al lang duidelijk gemaakt, na heel veel onderzoek, dat dat niet de bedoeling is van die term zoals Paulus hem gebruikt. Luther wordt daarin eigenlijk gestuurd door zijn eigen ervaring met de katholieke kerk. Hij heeft geprobeerd om de hemel te verdienen door op zijn blote knieën de trappen van Rome te beklimmen. En ga zo maar door. En zo zag ik vandaag in mijn krant nog mensen die bezig waren met de wandelmars naar Santiago de Compostela op hun blote voeten. Om daarmee een vrijbrief voor de hemel te verdienen. Dat is niet de bedoeling zoals Paulus die gebruikt. Werken der wet, dat is als jij in God gelooft, als Jood, dan horen daar bepaalde dingen bij. Dan hield je de Shabbat, dan at je koosje, dan hield je aan de feesten. Dan hield hij rekening met de onreinheid van je vrouw, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De werken der wet, dat was dus datgene wat een goede Jood doet. Niet met de gedachte daarmee de hemel te verdienen. Want als je serieus ook in gesprek gaat met Joden, ook met Joden van nu, dan merk je dat het nooit de bedoeling is. Die klapperen met hun oren als zij horen wat wij als evangelische christenen beweren over het Joodse geloof.
Maar is het dan ook niet zo dat Paulus die dagen misschien ageerde tegen een stroming binnen dat Jodendom, wat misschien wel zo'n opvatting had van de wet? De Galatie,
die
rechtvaardiging door de werken van de wet, het klinkt toch wel een beetje alsof de wet ervoor bedoeld was om bij God in een goed blaadje te komen. Dus misschien dat de vanuit het Oude Testament overgedragen wet niet zo bedoeld is, maar dat er misschien wel, zoals elk mens de neiging heeft om door werken rechtvaardig worden voor God.
Ik kan niet zeggen wat elke Jood in de geschiedenis gedacht heeft, maar in ieder geval in Galaten is het punt ook niet dat daar Joden tegenover christenen staan. Er staan Joodse gelovigen tegenover niet-Joodse gelovigen. Dat punt 1. Iedereen die daar in die discussie betrokken is, die gelooft al in Jezus. Ja? Dus de tegenstelling is niet tussen het geloof in Jezus en behouden worden door de wet. Dat is het punt helemaal niet.
Is dat niet wat in Handelingen 15 wel staat? Want er staat van een enige die uit Judea gekomen waren, leerde de broeders, als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden.
Ja, maar dat is een ander iets. Het is niet, je wordt zalig door besneden te worden. Nee, hun redenatie was, God heeft het Joodse volk uitverkoren. En wil je behouden worden, moet je bij het Joodse volk horen. En wil je bij het Joodse volk horen, moet je besneden worden. Dan moet je kosher eten. Dus het is niet van door die dingen word je gerechtvaardigd. Nee, alleen het Joodse volk wordt behouden, was hun uitgangspunt. En een heiden moet eerst maar zien dat hij bij het Joodse volk komt.
Ja, maar daarvoor, ja, ik krijg een beetje dingen, maar daarvoor was natuurlijk Paulus al in Jeruzalem gekomen. Nadat hij zijn eerste zendingsreis. Alleen dat was nu, maar daarvoor ook al. En er werd ook bepeterd, er werd erkend dat God ook de heidenen de Heilige Geest had gegeven.
Mm-hmm.
Dus dat werd daar al erkend, dat ook de heidenen.
Onder de gelovige Joden. Maar je ziet dan later ook. En daar zie je diezelfde weerbarstigheid waar we het er net over hadden. Petrus heeft op het dak in Joppe dat visioen gehad. Van al die onreine dieren. Daarmee geeft God hem een teken dat hij op de uitnodiging van Cornelius die heiden mag ingaan. Dat hij naar dat heidense huis mag gaan. En dat hele spul daar mag aanraken zonder zelf onrein te worden. Integendeel, God heeft die heidenen die Jezus willen aannemen, die over Jezus willen horen, rein verklaard. Dat moet hij terug in Jeruzalem nog een keer verdedigen. Tegenover de orthodoxe partij. Maar ook Jacobus, de voorman van de orthodoxe partij, die zegt dan, nee, het is goed geweest. Maar later, een aantal jaren verderop, als een heleboel christenen zijn weggevlucht uit Judea vanwege de vervolging. En ze zijn in Antiochië aangekomen. En ze zijn daar samen, Joodse gelovigen, met gelovigen uit de heidenen. Dan komen er ook weer afgevaardigden uit het team van Jacobus. En die zeggen weer, ja, maar dat kan zomaar niet. Een heiden kan niet zomaar de tempel van God binnenwandelen. Die zal dan toch eerst besneden moeten worden en koosje moeten eten. En Petrus, die speelt dat spel dan weer mee. En dan wordt Paulus boos en die staat op en waar iedereen bij is, wijst hij Petrus de hoeksteen terecht. En zeker in die cultuur is dat enorm ingrijpend. Als je de grote man van de hele gemeenschap, als je die publiek terecht wijst. Dan zegt Paulus, of Petrus, je bent een hypocriet, want God heeft het jou anders laten zien. Blijf bij de les. En dat is nou precies dat punt. Wat onze broeder hier ook bedoelde net, dat is in de geschiedenis op een gegeven moment helemaal verloren gegaan. De eerste twee eeuwen was het merendeel van de christenen was Jood. En pas in de loop van de derde eeuw is dat veranderd. Op een gegeven moment vindt een Romeinse keizer, een van de zoons van Constantijn de Grote, die dan bekeerd is tot het christendom, die vindt het nog nodig om een wet uit te vaardigen dat christenen met Pasen geen matzes mogen halen bij een Joodse bakker. Dat moet in een wet vastgelegd worden. Met andere woorden, er was gewoon een algemeen gebruik voor christenen om, nou ja, dat is dan wat daar ook omheen zit, om nog geregeld naar de synagoge te gaan. En ook om matzes enzovoorts, ongezuurde broden dus, om die te gaan halen bij de Joodse bakker met Pasen. Dat grensverkeer, dat was er gewoon tot dat moment. En de keizer, die wil daar dan een grenstrekker, die wil de boel onder controle krijgen. En die begint dan inderdaad een scheiding te maken tussen Joden en christenen, die er tot dat moment helemaal niet geweest was. En dan wint kerkpolitiek, of nou niet eens kerkpolitiek, dan wint wereldse politiek, die de kerk gebruikt als instrument, die wint het van de leer, de gezonde leer van Jezus en Paulus. Ja? Ja, maar we zijn met z'n allen in de loop van de kerkgeschiedenis aardig verward geraakt. En we, ja, sommige dingen die dus destijds anders bedoeld zijn geworden, die zijn sinds in ieder geval Luther op een hele andere manier in ons jargon terechtgekomen. Andere vragen nog? Dan is het 9:15, gaan we nu beginnen aan openbaring. Even een klein woord vooraf. Ik ga niet, dat moet je vooral niet verwachten, ik ga niet in detail de hele openbaring door. Hè. Dat zou natuurlijk absoluut onmogelijk zijn, dat begrijp je wel. Het gaat als punt 1 om ons thema, het Koninkrijk van God. En hoe komt dat tot uiting in het boek van de openbaring? Als je een detailstudie zou willen hebben over de openbaring, dan kan dat. Dat is een mogelijk thema, ja. Maar dat doen we niet nu, right? Om te beginnen dit, het boek Openbaring is niet, om het maar even plat te zeggen, een spoorboekje voor de eindtijd. Het is primair, zou ik willen zeggen, een profetisch boek en een pastoraal boek. Het is geschreven om vervolgde christenen te bemoedigen. Om stand te houden. Ja? Dit is de situatie waar zij zich toen in bevonden. Die man daarachter, dat is Domitianus. Keizer Domitianus. En keizer Domitianus was de tweede zoon, de jongste zoon van Vespasianus. En als je denkt, wie was dat nou weer? Nou, dat was de generaal die begon met het beleg van Jeruzalem. De Joodse oorlog was al een aantal jaren aan de gang. Vespasianus had 20 legioenen op de been gebracht om de Joden te verslaan. Uiteindelijk omsingelt hij met die legioenen Jeruzalem. Maar dan wordt hij door zijn legioenen teruggestuurd naar Rome om zelf keizer te worden. Zijn zoon Titus neemt het bevel over. Onder bevel van Titus wordt Jeruzalem dan ingenomen en brandt Jeruzalem af. En Titus, de grote broer dus van Domitianus, die was een hele populaire keizer. En zijn vader was dat trouwens ook. En deze jonge man, die heeft bijna 25 jaar lang moeten wachten op de troon. En die ergerde zich daar dood aan. Dat hij al die tijd in de wachtkamer zat. Een soort prins Charles, zullen we maar zeggen. Ja? Dus toen hij uiteindelijk keizer werd, toen uiteindelijk zijn grote broer een keer doodging, toen heeft hij dat allemaal, zeg maar, willen compenseren. En hij is de allereerste keizer geweest die zichzelf bij leven liet aanbidden als God en Heer. Dus als je in de Bijbel het woord Kyrios tegenkomt, Heer, dan is dat niet zomaar een beleefdheidstitel, meneer. Nee, dan is dat ook een aanduiding voor God. De Heer Jezus Christus wijst op de goddelijkheid van Jezus. En de keizer wilde daar het monopolie op hebben. En je ziet in het boek Openbaring een heel aantal beelden voorbij komen die in die tijd gemeengoed waren. Je ziet bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 dat de Heer Jezus daar staat te midden van de kandelaren. En hij heeft 7 sterren in zijn rechterhand. Nou, als je enige interesse hebt in antieke munten, dan heb je daar websites voor op het internet. En dan zie je exact die afbeeldingen op munten van Domitianus staan. Hij beweerde namelijk dat hij de God van het heelal was. Dat hij almachtig was. En dus staat hij op zijn munten tussen die kandelaren en heeft hij sterren in zijn rechterhand. Dus je zou ook kunnen zeggen, het boek Openbaring is ook een soort van polemiek, pennenstrijd. Van keizer, best hoor, maar er is maar 1 God en Heer. En dat is Jezus, niet u. Ja? En als burgerlijke overheid willen we u graag respecteren. Maar u kunt niet van ons vragen dat wij u aanbidden als God. Dat is even de bottom line van het boek Openbaring. Dus een christen die weigerde om de keizer te aanbidden, of de godin Rome te aanbidden, als God of godin, die ging voor de leeuwen. Hij kon dan ook zeggen van ja, maar ik heb altijd mijn belasting betaald. Ik heb niks zwart gedaan. Ik ben zelfs trouwe militaire dienst geweest en bladibla, niks. Nee, je wil de keizer niet offeren. Had je idee, dat is wat er gebeurt. Ja? En dan krijgen we dus het boek van de Openbaring. Wat Johannes schrijft midden vanuit de vervolging die dan losbreekt. De vervolging onder keizer Nero, vooral onder keizer Domitianus. En je vindt in het boek van de Openbaring ontzettend veel beelden uit het Oude Testament. Je kunt de Openbaring eigenlijk alleen maar goed begrijpen als je zelf ook het Oude Testament opgezogen hebt als een spons. Ik ben al heel lang geleden met een project begonnen voor mezelf om elke verwijzing die ik tegenkwam in Openbaring, om die na te zoeken in het Oude Testament. Eer ik door bladzij 1 heen was, nog niet eens door hoofdstuk 1, maar door bladzij 1, had ik er al 150. Ja? Pas dan gaan al die beelden die je ziet, die gaan tot je spreken. En dan zie je ook dat Johannes die beelden ook vrijmoedig, laat ik het maar zo even uitdrukken, vrijmoedig gebruikt. Je ziet dat hij ook beelden uit het Oude Testament gewoon mixt. Je ziet bijvoorbeeld dat hij beelden uit Ezechiël 1 vermengt met beelden uit Jesaja 6. En hij vindt het geen punt dat in Jesaja 6 die engelen voor de troon van God 6 vleugels hebben. En in Ezechiël 1 de engelen voor Gods troon 4 vleugels. What's the problem? Het gaat om het idee dat God op de troon is en dat die engelen hem aanbidden en dat wij dat ook zouden moeten doen. Ja? Dus heel veel van die beelden, ook dat beeld van die paarden, dat komt weer uit Zacharia. Ja. Heel veel beelden uit de geschiedenis, Babel, de uittocht uit Egypte. Het zit er helemaal vol mee in het boek van de Openbaring. Dus wil je de Openbaring recht doen, dan moet je jezelf ook eerst helemaal vol drinken aan het Oude Testament. Dan begint de Openbaring eerst met, zeg maar, een portret van de verheerlijkte Jezus. Hoofdstuk 1. Dan volgen er 7 brieven aan 7 gemeenten. Dat zijn 7 historische gemeenten in Klein-Azië. En Klein-Azië is nu Turkije. Dat ligt allemaal in het westen van Turkije. Het getal 7 is in de Bijbel nooit zomaar een getal. Dat is een getal van goddelijke volheid. Dus je zou kunnen zeggen dat die 7 ook een soort van steekproef zijn uit de hele kerk. Het zijn echte historische gemeentes. Dat zie je ook aan de beelden die erbij gebruikt worden, de waarschuwingen die erbij gegeven worden. Die hebben te maken met de historische context waarin elke plaats zich bevond. Maar tegelijkertijd zijn die 7 gemeentes ook, als het ware, 7 spiegels die God ons voorhoudt. Kijk maar eens even goed, waar herken jij jezelf in? Ja? En dan, na die 7 brieven, dan begint hoofdstuk 4 hiermee. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna gebeuren moet. En op hetzelfde moment raakte ik in vervoering en er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. Kun je je voorstellen wat dat voor Johannes betekend heeft? Kun je voor jezelf ook wel eens een situatie bedenken waarin die woorden voor jou ongelooflijk veel betekenis krijgen? Voor mij kregen die woorden op een gegeven moment bijvoorbeeld enorm veel betekenis toen onze zoon stierf aan kanker. Omdat je dan die boodschap krijgt van God. Ja, maar wacht even. Jij denkt dat ik de controle kwijt ben. Jij denkt dat jouw wereld instort. Maar ik ben op de troon. Ik heb alles vast in handen. Trust me. Ja? En Johannes, die zit daar midden in vervolging. Er zijn al heel veel andere christenen die gesneuveld zijn, levend verbrand, voor de leeuwen gegooid. Hij zit zelf als man van weet ik veel hoe oud in een dwangarbeiderskamp. Hij moet werken in de kopermijnen. Hij zit echt niet in een luxe positie op een eiland in de Egeïsche Zee. En midden in al die ellende, poem, God zit op de troon. En realiseer je hoe vaak dat in de Bijbel ook voorkomt. Hè? Daniel, Ezechiël, Petrus. Allemaal hebben ze op momenten ineens zo'n blik in de hemel van wat hier op aarde ook gebeurt, hoe groot de dreiging ook is. Het lijkt allemaal uit de hand te lopen. Ik ben het boekje zoek, maar God niet. Ja? En wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij de troon van God. En daar ga ik nou verder niet heel erg over uitweiden. Maar al die beschrijvingen die je dan ziet in Openbaring 4. Al die beelden die je ziet, die zijn eigenlijk een bewerking van wat Ezechiël in zijn visioen ziet. Ezechiël ziet 4 gestalten voor de troon staan, 4 wezens. En de een heeft het gezicht van een mens, de ander van een leeuw, de volgende van een adelaar en de volgende van een rund. En wat ziet Johannes? Hij ziet wezens die allemaal 4 gezichten hebben. Ja? Maar alles wat je daar leest over die raderen, over dat vuur, over die brandende fakkels enzovoort, het lijkt heel erg op het beeld van het visioen van Ezechiël. God is in controle. Het volk is in de ballingschap, maar God is in controle. En dan, in hoofdstuk 5, het visioen dat gaat 2 hoofdstukken door, dan ziet hij op de troon, en let op dat woord tronen, het boek Openbaring is helemaal vol met woorden als troon, kroon, macht, majesteit, heerlijkheid. Dat soort termen geeft aan wat de boodschap is. Het gaat over het koninkrijk van God, het gaat over de majesteit van God. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een boek. Dat God een boek heeft. En dat boek is een boekrol. Niet een boek zoals wij dat hebben. Dat werd in die dagen een codex genoemd. Dat was toen net uitgevonden, deze boekvorm. Maar daarvoor schreef iedereen op rollen. En God die heeft zo'n boekrol in zijn hand. En die strekt zijn hand uit en op die boekrol zitten 7 zegels. Die zitten dus op die opening. Wil je dus kunnen lezen wat er in die boekrol staat, dan moet je al die 7 zegels de een na de ander verbreken. Wat is nou die boekrol? Nou, dan moet je weer dus terug naar het Oude Testament. Je moet kijken naar de eigentijdse cultuur, de Romeins-Griekse context. Je moet ook kijken naar het Oude Testament. Wat wordt daar gezegd over boekrollen, wat hier misschien van toepassing lijkt te zijn. Dan ben ik voor mezelf tot de conclusie gekomen dat die boekrol zoiets als een eigendomsakte is. Zoals je die ook in een van de profetieën van Jeremia tegenkomt. Een eigendomsakte. Het is de eigendomsakte van de schepping. God is eigenaar van de schepping. Maar er is wat gebeurd met de schepping. Wat is er gebeurd?
Bezet gebied geworden.
Noem het maar zo, die is bezet gebied geworden. Ja? Ik vertel dan wel eens het verhaal van een Chinese huisvader die het zat is om tientallen jaren achter elkaar te roerbakken in de keuken. En die nou wel eens een keer het grote geld zou willen zien. En die dan gaat gokken met de dagopbrengst. Die gaat naar het casino. En 's nachts in het casino verspeelt hij alles. Hij wint niet, maar hij verliest alles. En als hij dan 's morgens thuis komt bij moeder de vrouw, dan heeft hij niet eens zijn horloge meer, maar hij heeft ook zijn huis verspeeld. En het huis is in de handen van een schuldeiser gekomen. En zo heeft Adam door zijn zonde de schepping in handen van de duivel gespeeld. En God wil die schepping terug. En dan strekt God die boekrol uit. Wie kan die boekrol openen? Wie kan die eigendomsakte openen en zeggen, ik neem die schepping terug? En dan is iedereen stil. En er wordt zelfs gehuild in de hemel.
Ontroerend gedeelte is dat, hè?
Precies.
Gigantisch.
Ja. En dan is Johannes daar, dat kleine mannetje te midden van al die engelen. En dan legt een van de engelen zijn hand op zijn schouder en zegt, ja, maar kijk nou eens daar. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een leeuw uit de stam van Juda, maar die leeuw is tegelijk het lam. En dat lam, ja. En dat lam, dat staat er ook nog bij als geslacht. En dan zegt hij, dat lam, wat daar staat, met een dodelijke wond, dat lam heeft het recht om de boekrol aan te nemen uit de hand van God en de boekrol te openen. En dat gaat dan gebeuren. Vanaf hoofdstuk 6 gaat de een na het andere zegel open. Er worden 6 zegels op rij geopend. We kunnen ze niet in detail bespreken, daar gaat echt de tijd te snel voorheen. 6 zegels achter elkaar worden geopend en dan valt er even een pauze. Voordat het 7e zegel geopend wordt. En in die pauze komen de verlosten in beeld. De 144.000, de scharen die niemand tellen kan. Ook op dat detail kan ik nou niet ingaan, maar de verlosten komen in beeld. En als die verlosten getoond zijn, vandaar, daar is het hele plan van God om begonnen. Dan wordt uiteindelijk het 7e zegel gebroken. Maar als je goed oplet bij het lezen van de openbaring, dan wordt er eigenlijk niks verteld over een inhoud van het 7e zegel. Maar meteen nadat het 7e zegel gebroken is, beginnen er 7 alarmtrompetten te schetteren. Dus het lijkt erop dat die 7 trompetten de inhoud zijn van het 7e zegel. En die slaan alarm over de hele aarde. Die roepen de mensheid op om zich alsjeblieft nog te bekeren voordat het te laat is. Alles wat er gebeurt op aarde heeft voortdurend nog tot doel om mensen zich te laten bekeren en te ontkomen aan het naderende oordeel. Er gaan 6 trompetten voorbij. En dan wordt de 7e trompet gestoken. En als de 7e trompet gestoken wordt, dan heb je eigenlijk weer eerst zo'n soort van pauze. En in die pauze krijg je een soortement flashback. Je bent dan inmiddels in hoofdstuk 12 van de openbaring gekomen. En in die flashback ziet Johannes een kind met zijn moeder. En die moeder die is net bevallen van dat kind. En vlak voor die moeder met dat kind staat een draak en die wil dat kind verslinden. En er staat er dan bij. En dat kind dat zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf. Met andere woorden, wie is dat kind nou? Dat is Jezus, dat is de Messias. Ja, dat is Psalm 2. Ja. Dus dat is echt een flashback naar het moment dat Jezus geboren werd, zijn intrede deed in de menselijke geschiedenis. En de duivel via Herodes en op andere manieren geprobeerd heeft om dat kind te vernietigen. Maar het is de duivel niet gelukt. En dan maak je ineens een soort tijdreis van dat moment nu 2000 jaar geleden naar het laatste moment. Want even later gaat het in precies diezelfde context over de grote draak. En die draak die blijft staan aan de oever van de zee. En dan komt er uit de zee wat omhoog. Een beest. Wat weer heel erg doet denken aan Daniël 7. Ja. En daarna heeft dat beest ook nog een handlanger bij zich. De valse profeet. Het beest is de antichrist. En die wordt geassisteerd door de valse profeet. Zonder nou al te diep erin te duiken, die tijd helaas hebben we niet. Maar als je dan in hoofdstuk 13 aankomt van de openbaring, dan staat dat beest daar. En die profeet die heeft alle volken overtuigd dat ze het beest moeten aanbidden. Laten we heel even lezen wat er staat. Wie wil de eerste vier versen voorlezen van Openbaring 13? Openbaring 13, vers 1. Natasja, alsjeblieft.
Het beest dat uit de zee opkomt. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat zeven koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegenvoeren?
Dankjewel. Die laatste zin. Die laatste twee vragen. Herkent iemand die?
Ja, hier stond het ook in Openbaring
5. De strekking wel, maar niet letterlijk die woorden zo. Maar denk eens aan het Oude Testament. Waar in het Oude Testament kom je vrijwel dezelfde woorden tegen?
Daniel?
Eerder. Denk aan de Rode Zee. Farao, Egypte. Farao en zijn leger zijn net verdronken. Israël staat aan de rand van de zee. En dan zet Mozes een lied in, een beurtzang. En dit is wat Mozes zingt. Maar hier worden diezelfde woorden geleend door de mensheid om wat te doen? Om het beest te aanbidden. En dan lijkt het dus voor de allereerste keer in de geschiedenis alsof de duivel eindelijk zijn zin krijgt. Eindelijk krijgt hij de aanbidding die alleen God heeft verdiend. Wie is aan het beest gelijk? Ja? Je ziet ook in ditzelfde gedeelte dat dat beest die zeven koppen heeft, maar ook dat het een wond heeft. Een dodelijke wond die genezen is. In het Grieks is dat op is dat precies hetzelfde woord. Het is in het Nederlands anders vertaald, maar in het Grieks is dat precies hetzelfde woord als wat we eerder zijn tegengekomen in Openbaring 4 en 5, waar het lam beschreven werd. Want hoe Hoe zag het lam er ook alweer uit? Hoe stond het daar ook alweer op de troon? Als geslacht. En dat is precies hetzelfde Griekse woord als wat hier voor het beest gebruikt wordt. Vandaar dat ook Luther, laten we hem nou ook eens met ere noemen, al zei van, je ziet hier een duivelse imitatie van de goddelijke drie-eenheid. Vader en Zoon en Heilige Geest, de draak, het beest en zijn valse profeet. En dat beest, dat aapt zelfs de opstanding van Jezus na een dodelijke wond die genas. Ja? Ik denk dat het goed is om nu heel eventjes te pauzeren. Want het is inmiddels al bijna 9:10. Dan gaan we straks weer verder. Je leest in de tussenliggende hoofdstukken over twee groepen mensen. Over de mensen die behouden worden en over de mensen die verloren gaan. Je leest dat al die mensen die het beest aanbidden, die hebben iets op hun voorhoofd staan. Merkteken. Het getal van het beest. Ja? En ook op hun rechterhand. Zijn zij de enigen die wat op hun voorhoofd en hun rechterhand hebben? En wat hebben die op hun voorhoofd?
Naam van de Vader in de hemel, de Zoon in de hemel.
De naam van het Lam. Ja. Dus iedereen heeft in het einde iets op zijn voorhoofd. Ja? En je voorhoofd, dat is zeg maar de meest zichtbare plek van jouw gedaante. Ja? Met andere woorden, de boodschap van de openbaring is onder andere ook dat in het laatste der dagen kun je geen undercover christen meer zijn. Er wordt van ons allemaal gevraagd om kleur te bekennen. Iedereen draagt een naam. De naam van het beest of de naam van het lam. De tussenweg is er niet. Ja. En waar komt dat vandaan? Iemand een idee? Die naam van het lam op je voorhoofd en op je rechterhand. Waar komt dat vandaan?
De wet moest op het voorhoofd.
We worden warm. De geloofsbelijdenis van Israël. Het Shema. Hè? Hoor Israël, de Heer uw God. De Heer is één God. Dat staat in Deuteronomium 6. En direct erachteraan staat dat Israël dat op zijn voorhoofd moet dragen. En dat ze het op mijn rechterhand moesten dragen en dat ze het aan de deurpost moesten bevestigen. Als je in Israël komt, bij mensen thuis, als je in een hotel komt, als je in een jeugdherberg komt, er zit altijd wat aan de deurpost. Een mezuza. Ja? Bij mensen thuis is die gemaakt van metaal, van edelmetaal. In een jeugdherberg meestal gewoon van plastic. Maar het idee is, het is een kokertje met een venstertje en achter dat venstertje zit een stukje van de wet. En de boodschap, als je dat aan de deurpost van je huis bevestigt, wat zou de boodschap daarvan zijn?
Ik ga naar huis en ik wil de Heer Yahweh dienen.
Ja, zoals inderdaad een heleboel mensen van ons slag, om het even zo te zeggen, die hebben nog zo'n mooi houten bord met daarin gebrand de woorden, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Of de Heer is getuige van elk gesprek en nou ja, ik weet niet welke andere spreuken er allemaal precies zijn. Maar dat is dezelfde boodschap. Ja? En als je dan dat Shema ook op je voorhoofd draagt. Je ziet dat bij Joden ook, hè, als ze gaan bidden. Je ziet het soms zelfs op Schiphol. Als je met El Al naar Israël vliegt. In de wachtkamer, in de tijd van het gebed komt. Dan zie je dat ze zich helemaal klaar beginnen te maken, een gebedskleed omdoen en een riem om hun voorhoofd binden. En op dat voorhoofd zit dan een klein zwart doosje, zoiets als waar je een keu, een biljartkeu, blauw mee maakt. Zo'n soort doosje. Maar wat is dat voor doosje? Daar zit ook weer een stukje perkament met een gedeelte van de wet in. En om je hand heen een riem.
Ja.
En dat zijn de gebedsriemen. En als je in Israël komt, dan maak je het soms mee dat je met je auto of met de bus voor een stoplicht staat. En ineens springen er een aantal jonge mannen tevoorschijn die te zien aan hun pijers bij de orthodoxe soort horen. Die kloppen op een raampje en die vragen de persoon achter het stuur, weet jij hoe je die gebedsriemen moet aanleggen? En tussen het wisselen van het stoplicht leggen ze dan razendsnel aan die persoon achter het stuur uit hoe hij de gebedsriemen moet aanbinden. Zodat hij voortaan op een goede manier God kan aanbidden. Want hun streven is ernaar dat heel Israël, alle Israëlieten, alle Joden in het land, God op de juiste manier aanbidden. Want dan kan de Messias terugkomen. Ja? Dus dat zien we op die manier ook weer terug in de Openbaring. De volgelingen van het Lam, de gelovigen, de heiligen, die hebben niet alleen die witte gewaden aan, beeld van de reinheid, zoals dat ook in Galaten naar voren komt, maar die hebben ook inderdaad dat getuigenis van het Lam op hun voorhoofd staan. En je zou het ook kunnen vergelijken met de voorhoofdsband van de hoge priester in het Oude Testament. Want wat stond daarop? De Heere heilig. Ja. Helemaal voor God. Ja, dat zou eigenlijk het getuigenis moeten zijn van ons leven. Dan wordt uiteindelijk die zevende bazuin geblazen. En weer wordt er geen inhoud gegeven van die zevende bazuin, want die inhoud die bestaat uit zeven schalen. Zeven violen, met een F, niet met een V. Violen, de schalen van Gods toorn, die worden dan over de aarde uitgestort. En als die zeven schalen zijn uitgestort, dan komt er een dubbel visioen, een vierde gezicht. En dat, een derde gezicht. En dat derde gezicht, dat toont twee vrouwengedaanten. In hoofdstuk 16 en 17 gaat het over de grote hoer. De grote hoer die in scharlakenrood gekleed is, die de wijn van het bloed van de martelaren drinkt. En ze zit op een beest met al die koppen. En dat is dan het grote Babylon. Het Babylon wat vanaf het begin van de Bijbel geprobeerd heeft op te klimmen naar de hemel. Wij zullen onszelf een naam maken. Wat betekent die uitdrukking? Wij zullen onszelf een naam maken. Het kan gewoon vrij alledaags zijn. We zullen ze eens een poepie laten ruiken. We zullen ze laten zien wat we kunnen. Maar de naam in het Oude Testament. Hashem. Ja, dat is de naam van God. En iets daarvoor, voor het verhaal van Babel in het Oude Testament, in Genesis. In de dagen van Seth. Wie maakt hem af? Begon men de naam des Heren aan te roepen. Hashem. Ja? En die naam is zo heilig dat een Jood, als hij de Bijbel doorleest, nooit de godsnaam voorleest, maar in plaats daarvan leest Hashem, de naam. Ja? Dus Babel, dat wil zichzelf tot God maken. Dat wil zelf die goddelijke naam op zichzelf plakken. Babel klimt op naar de hemel, althans dat was het streven. Er zit ook humor in de Bijbel, hè? Je moet weten waar je kijken moet, maar ik vind het altijd wel komisch als het dan gaat in Genesis 11... over de torenbouw van Babel. Dan zeggen die mensen daar met heel veel bravoure van, wij zullen een toren bouwen die tot de hemel reikt. En direct daarna staat, en God daalde af uit de hemel. En dan wordt er een woord gebruikt wat zoveel aangeeft als God ging op zijn hurken zitten. Zoals wij op onze hurken zitten om eens goed te kijken wat er nou precies gebeurt in de mierenhoop. Ja? Dus dat bravoure van de mensen van, wij klimmen op naar de hemel. En God die dan zegt van, Ja. En wat staat daar tegenover? Tegenover die hoer die op wil klimmen naar de hemel, staat de bruid. En hoe wordt even later die bruid genoemd? Laatste twee hoofdstukken. Het Nieuwe Jeruzalem. En wat doet dat Nieuwe Jeruzalem? Dat daalt neer uit de hemel. Terwijl die grote hoer, Babel, noem het maar het godsdienstige wereldsysteem, of hoe je het van mijn part ook noemen wil, dat streeft er naar om op te klimmen naar de hemel. Zoals bijna elk grote verhaal in de mensgeschiedenis dat doet. Of het nou een religieus verhaal is, of een communistisch verhaal, of een kapitalistisch verhaal. Het wil opklimmen. En daartegenover staat de hand van God die naar beneden uitreikt. Dat zie je ook al vanaf Genesis. Als Jacob wegvlucht voor zijn broer, dan rust hij uit bij Bethel. Het huis van God betekent dat. Hij legt zijn hoofd op een steen, hij ligt daar te slapen, hij krijgt een droom. Wat droomt hij? Hij ziet een ladder. En hij ziet een ladder waar langs engelen neerdalen en opstijgen. En die ladder die komt later terug in het evangelie van Johannes. Het verhaal met Nathanael. Waarlijk een Israëliet die geen bedrog is. En dan wijst Jezus op zichzelf. En hij zegt eigenlijk met zoveel woorden, ik ben die ladder. Want jullie zullen mij zien en jullie zullen engelen langs mij zien neerdalen. En opstijgen. Ik ben de verbinding tussen hemel en aarde. God heeft zijn hand naar beneden uitgestoken om jullie te redden. En ik ben die reddende hand van God. Dat is de grote tegenstelling aan het eind van de openbaring. En dan gaat het beeld van de openbaring verder. Dit sla ik maar even over. Met het nieuwe Jeruzalem. En dat nieuwe Jeruzalem, dat wordt beschreven met mate van 2000 stadien, bij 2000 stadien, bij 2000 stadien. Nou, met die drie maten, lengte, breedte en hoogte, kun je verschillende dingen doen. Het zou een piramide kunnen zijn. Een piramide kan ook die maten hebben. Of het is een kubus. Nou, een piramide, dat was in de oude wereld een heidens symbool. Dat was of de tempel van de hemel bestormen, zoals in Babel. Etam en Anki, dat stond er zelfs nog in die dagen. Het huis van de hemel. Of het was het graf van farao's, waarvan de gouden spits de kracht van de zon moest vangen om dat omlaag te brengen naar de ziel van de farao, zodat hij in het hiernamaals verder kon. Nou, dat lijken me allebei geen symbolen die je in de Bijbel zult zien voor dat nieuwe Jeruzalem. Daarentegen zie je in het Oude Testament in 1 Koningen dat in de tempel die Salomo bouwt ook een kubus te vinden is. Namelijk het Heilige der Heiligen. Dat is een exacte kubus. En die exacte kubus die wordt ook beschreven als helemaal overtrokken met goud. Met andere woorden, het lijkt wel een hele beeldende beschrijving. Dat hele nieuwe Jeruzalem is één groot heiligdom. Dat is het binnenste heiligdom. En dan moet je voor heiligdom ook nog even goed beseffen dat in het Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is, ze twee termen hadden voor tempel. Je had de term Hieron, en dat was zeg maar het hele tempelcomplex. Met alle pleinen die erbij hoorden, de buitenmuren enzovoort. En je had Naos, dat was het heilige der heiligen, het binnenste heiligdom. En als de Bijbel zegt dat wij Gods tempel zijn, dat wij Gods heiligdom zijn, dan wordt dat laatste woord gebruikt. En hier wordt het ook gebruikt. Dus dat nieuwe Jeruzalem, dat heeft die fabelachtige afmetingen. En ik denk dat ze, en nou wordt het voor sommigen misschien wat lastig. Ik denk niet dat ze letterlijk zijn, maar dat ze vooral figuurlijk bedoeld zijn. Het is die perfecte kubus, perfecte heiligdom. Want als je dit op de aarde zou proberen te plakken, dan gaat de aarde hele rare bewegingen maken. Ja, want er is 1400 kilometer bij 1400 kilometer bij 1400 kilometer. Ja, dat betekent zoiets als je dat op mijn hoofd zou plakken, dat ik iets ter grootte van een, nou ja, van een softbal als gezwel op mijn gezicht krijg. En probeer dan maar eens overeind te blijven in het heelal. Dus het is een gouden kubus. En die gouden kubus die heeft aan elke kant 12 poorten in totaal. En bij elke poort horen 2 namen. Dimme, die maakte me net al even op attent van, jongen, ik heb ergens een foutje gevonden op je website. Heel goed, dank u. Op het fundament van elke poort staat, Dimme.
Op het fundament staat het naam van de apostelen, 12.
En daarboven?
De stammen van Israël.
De stammen van Israël. Ja? Dus op elke poort staan twee namen. Die 12 apostelen, dat blijkt ook wel uit de evangelie, die 12 apostelen, die zijn als het ware Israël in het klein. Ja? En daar zie je weer, je gaat allemaal in door die ene poort. Stammen van Israël, de gelovigen daaruit, het gelovige overblijfsel, en de volken uit de heidenen die in Jezus Christus geloven. Maar het is één stad, één volk, één heiligdom. Ja? Dus het is niet zo, zoals we soms wel geleerd hebben, dat er voor de één een hemelse bestemming is en voor de andere een aardse bestemming. Ik vind het ook een mooi ding, want we zien ook dat Nieuwe Jeruzalem dat daalt neer uit de hemel op aarde. En het is inmiddels al heel wat jaren geleden dat ik een keer in China was. En ik stond toen op een hele beroemde toren, zo'n pagode met van die krullen eraan, zo'n typisch Chinees dak. En ik kreeg ineens een brainwave. Want we stonden op die toren en ik was daar om les te geven in een kerk. Om Engelse les te geven aan de hand van de Bijbel. En ik had een deel van mijn klasje om mij heen. En ik sta er zo te kijken, te genieten van het uitzicht. Ineens denk ik bij mezelf, er moet toch een reden zijn dat die rare Chinezen ooit begonnen zijn om zo'n krom dak te maken. Daar haal je toch allemaal extra werk mee op de dak. Je moet kromme balken zagen. Je moet kromme dakpannen bakken. Wat is daar de reden van? Nou, één van dat klasje, wist ik, dat was een student Chinese taal en letterkunde. Taal en cultuur. Dus ik zei meteen, nou ja, dat is de vraag die nu spontaan bij me opkomt. Heb jij daar een antwoord op? En hij meteen, ja hoor, dat heb ik. Hij zei, want in de Chinese traditie is het zo, daar heb je de hemel en de aarde, Tian en Ti. Net zoals yin en yang, in het yin en yang symbool. En de Chinese traditie leert dat de wereld pas volmaakt is als hemel en aarde samenkomen. Waarop ik spontaan begon te zingen wat ik vroeger in de kerk geleerd heb. Daar huist langs de wolken een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigde samen. Dat is nou precies wat de Bijbel ons leert, man. Dus jouw Chinese traditie, die zie ik terug in de Bijbel. Dat is precies wat de Bijbel ons leert. Dat God neerdaalt vanuit de hemel. En tegelijkertijd, alle gekheid op een stokje, maar tegelijkertijd is dat ook een correctie op heel veel van wat voor christelijk denken doorgaat. Want het ligt ons als christenen bijna in de mond bestorven dat wij naar de hemel gaan. En je ziet het zelfs in reclames voorbij komen. Ik heb hem vast wel een keer genoemd. Maar die reclame van Philadelphia. Zie je twee damesengelen op een wolk zitten. Die hebben allebei een broodje bij zich, kaal broodje. En die zitten daar wat treurig naar te kijken. En dan komen er twee motoren, twee Harleys. En daar zitten voor de verandering geen Hells Angels op, maar Hells Angels. En die komen aanrijden en die parkeren voor die wolk met die twee dames. En die reiken de dames met een elegant gebaar een kuipje Philadelphia smeerkaas aan. Een hemels genoegen. Dat is de boodschap. Maar het idee wat daarachter zit is dat dus kennelijk in het volksgeloof dat de toekomst van christenen is. Dat je in alle eeuwigheid op een wolkje met een harpje in een jurk zit. En het is mij ook wel eens overkomen. En dat verzin ik echt niet. Dat een meisje, een slim meisje, een gymnasiumleerling, op een gegeven moment na de dienst naar me toe kwam. Dominee, ik wil even met u praten. Ik weet me helemaal geen raad met die hemel. Het lijkt me stierlijk vervelend om daar te moeten zijn en alleen maar te moeten zingen. Ik wil het niet. Hij kon dat kind geen ongelijk geven. Maar het is een karikatuur die zijn grond niet vindt in de Bijbel. Want in de Bijbel lees je niet dat wij met z'n allen naar de hemel gaan, maar de graven gaan open, ja. Maar wat doet God? God komt naar beneden. God komt hier op aarde wonen. De schepping wordt nieuw gemaakt. En wat zie je in de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel gebeuren? Het is bijna een zoekplaatje. In mijn krant staan ook elke dag van die zoekplaatjes waarin je de 7 verschillen moet zoeken tussen 2 foto's of 2 tekeningen. Maar met Openbaring 21 en 22 is het alsof God tegen je zegt van oké, zoek nou maar eens de 30 overeenkomsten met Genesis 1, 2 en 3. Met andere woorden, het verhaal van de schepping en de zondeval gaat met een grote boog over de hele Bijbelse geschiedenis, over het hele heilsplan heen en landt aan het eind in de Openbaring. En God zegt, ik heb niet alleen de redding van jouw ziel op het oog, ik heb de redding van de hele wereld, van de hele schepping op het oog. Want toen Adam en Eva zondigden, werd de aarde om hun wil vervloekt. Die zou dorens en distels voortbrengen. De dieren werden vanaf dat moment verscheurend. Aan het eind zal het anders zijn. Dan zal een zuigeling spelen bij het hol van een adder. Lam en leeuw zullen samen neerliggen. Beer en kalf zullen samen weiden. Gods schepping zal weer volmaakt zijn. Maar dan echt volmaakt. In het begin was er de potentie om te zondigen. Adam was niet volmaakt. Hij was nog niet beproefd. Maar straks aan het eind, de mensen die dan binnen mogen gaan in het koninkrijk van God, die zullen wel beproefd zijn. Die zullen wel getest zijn door de geschiedenis heen op hun geloof. En dan zal de oude mens weggedaan worden. En zal Christus ook in ons alles en in alle zijn. Dan zal er geen neiging meer zijn om te zondigen. En als je dan nog wat verder nadenkt over dat nieuwe Jeruzalem, dan wordt het ook beschreven met zijn fundamenten. En die fundamenten die bestaan uit lagen edelsteen. En die lage edelsteen, dat zijn weer precies dezelfde edelstenen die ook in het borstschild van de hoge priester zaten. En in die edelstenen, net als hier in de tekening gedaan is, daar was de naam van een stam gegraveerd. De 12 stammen van Israël. Dus opnieuw benadrukt dat nieuwe Jeruzalem, dat is een eenheid van alle gelovigen uit Israël en uit de volken. Allemaal gaan we binnen door die ene naam van Jezus Christus. En wat wordt er gezegd over een tempel in dat nieuwe Jeruzalem? Die is er niet. Er is geen tempel, want God zelf is haar tempel. Ja? En ook al eerder in het Nieuwe Testament is gezegd dat wij door de inwoning van de Heilige Geest Gods tempel zijn. Wij allemaal. En zoals in de oude tempel in Jeruzalem een tussenmuurtje stond tussen Jood en Jodengenoot, dat muurtje is weggebroken. Er is geen onderscheid meer. Etniciteit maakt niks meer uit. Het enige wat ertoe doet, is of je met je hart in Jezus gelooft. Dan ben je deel van die tempel. Ja? Dat betekent dat je nog eens een keer kritisch ook moet kijken naar het geloof wat we toch vrij veel om ons heen vinden. Zelfs op het internet. En volgens mij heb ik dat ook al vaker genoemd. Dat er nog steeds mensen bezig zijn om een derde tempel te bouwen in Jeruzalem. Dat klinkt allemaal verschrikkelijk indrukwekkend. Vooral als het je verteld wordt door een lief en mooi Joods meisje in Jeruzalem, in het Tempelinstituut. Dan zie je christenen als koren voor de wind neergaan. En geen mens die eraan denkt van ja, maar hebben wij eigenlijk nog een nieuwe tempel nodig? Want de Hebreeënbrief vertelt ons toch dat ons offer eens en voor altijd gebracht is. Ja? En dat wij zelf die tempel zijn. En ik heb het inderdaad eerder gezegd, zelfs de Joden, het merendeel van de Joden, gelooft daar ook niet in. Het is maar 4% of zo van de Joden die geloven dat er inderdaad weer een nieuwe tempel gaat komen. En van die 4% is er een deel wat denkt van ja, er gaan ook weer bloedige offers gebracht worden. Een deel gelooft dat ook niet. Die gelooft dat die tempel een symbolische waarde zal hebben. Dus denk daar eens goed over na. Doordenk je eigen geloof eens in dat opzicht. Dus, ik ga te snel. God woont niet in een tempel. Heeft Stefanus gezegd. Paulus schrijft, woonsteden Gods in de geest zijn jullie. En Gods tempel zijt gij, ook Paulus. Ja? Dan ga ik het nu in de laatste 20 minuten even lekker ingewikkeld maken. En met een beetje goede wil gaan er zelfs een paar mensen boos op me worden. So be it. Want nou komt er een lastig vraagstuk ook naar voren. Want als je dan aan het eind van de openbaring komt, dan gaat het daar over het duizendjarig rijk. Ja? De opstanding, de eerste opstanding, de gelovige doden worden opgewekt. En die mogen met Christus regeren 1000 jaar. Daarna worden de ongelovige doden opgewekt. Om in het oordeel te komen voor Gods grote witte troon. Door de geschiedenis heen is er heel veel stennis geweest over die 1000 jaar. En velen van ons zijn waarschijnlijk in de loop van de jaren wel eens een keer uitgescholden voor Gileast. Een heel lelijk woord, hè? Gileast. Dat betekent iemand die gelooft in het 1000-jarig rijk. Want Gileast, dat is het Griekse woord voor 1000. We hebben nog maar een kleine 20 jaar geleden het millennium gehad. En millennium betekent 1000 jaren. Ja. En er zijn in de loop van de geschiedenis 3 grote varianten geweest op hoe christenen gekeken hebben naar die 1000 jaar. Er zijn mensen geweest die gezegd hebben dat Jezus terugkomt voor het 1000-jarig rijk. Dat hij dus degene is die het 1000-jarig rijk opricht en daar regeert hij. Die mensen worden pre-millennialist genoemd. Pre is voor. Jezus komt voor het 1000-jarig rijk terug. Daar is op een gegeven moment een reactie op gekomen. Er waren ook mensen, en niet de minste, Augustinus bijvoorbeeld. Die zei, ik geloof er geen moer van. Dat klinkt mij veel te aards, veel te vleeselijk. Voor mij komt er geen 1000-jarig rijk. Volgens mij leven wij nu in 1000-jarig rijk. En dat werd dan amillennialist genoemd. A betekent hè, niet. Atonaal, asociaal, noem het allemaal maar op. En aan het eind van de 19e eeuw kwam er een nieuwe beweging op. De 19e eeuw was de eeuw van de zending. Er werd ongelooflijk veel gedaan aan zending en er kwamen miljoenen, misschien wel miljarden mensen over de hele wereld tot geloof. En dat gaf een heleboel christenen het idee van, ha, het is aanstaande. We zijn bezig om de hele wereld te winnen voor Jezus. Nog even en we zijn er. En dat gaf aanleiding tot de middelste opvatting. Wij bouwen het koninkrijk van God en wij effenen de weg voor Jezus. Dus Jezus komt terug na het 1000-jarig rijk, postmillennialisme. Nou, om dat even een klein beetje meer uit te pakken. De vroegste kerk was premillennialistisch. Die geloofde dat Jezus, precies zoals het in de openbaringen ook staat, dat Jezus terug zou komen en zelf het 1000-jarig rijk op aarde zou oprichten. Ja? Dus Jezus komt terug, het 1000-jarig rijk, dan wordt de Satan nog even losgelaten, verleidt een heleboel mensen, dan krijg je de laatste opstanding, de grote witte troon, en dan volgt de eeuwigheid. Ik hoop dat ik niet te snel ga. Ja? Pakken we hem? Dus dat was, zeg maar, wat in de eerste, zeker in de eerste 2 en waarschijnlijk in de eerste 3 eeuwen, de christenen geloofden. Maar bij die christenen waren ook mensen die dat 1000-jarig rijk inderdaad wel heel erg aards uitlegden. Zoals je dat ook in de Joodse traditie had. In de Joodse traditie kom je ook in verschillende apocryfe boeken een 1000-jarig rijk tegen. En dan staat er dat elke vrome, wetsgetrouwe Jood zal wonen onder zijn eigen vijgenboom. En die zal een wijngaard hebben met 1000 wijnstokken. En elke wijnstok zal 1000 takken hebben en elke tak zal 1000 trossen dragen en elke tros zal 1000 druiven kennen. Nou, dat is een beeld van overvloed. En volgt hij dan op. En elke vrouw zal 1000 kinderen baren. Daar zijn we nog niet over uit. Sommige Joden, die hadden dat hele aardse beeld. Ja, een heel vleeselijk beeld van heerlijk genieten. En sommige christenen namen dat ook over. Waardoor andere christenen weer begonnen te reageren. En dat was weer ingegeven door, zeg maar, het omringende Griekse denken. Het Griekse denken wat zei, het lichaam is slecht. En alles wat toegeeft aan de genoegens van het lichaam is ook slecht. Het gaat alleen maar om de ziel. En dan krijg je dus de tegenreactie. Nou, dan is er maar geen aards duizendjarig rijk. Dan leven wij nu in het duizendjarig rijk. Want het leek er ook een klein beetje op. Dan zeggen we, hè? Hoe dat dan? Nou, in de dagen dat Augustinus ergens in de loop van de vijfde eeuw dat soort dingen opschrijft, had je het Imperium Romanum met de Pax Romana, waar de Romeinse legers omheen lagen, daarbinnen, was vrede. Als je tenminste geen slaaf was en geen minderheid. Ja, dan had je het bijzonder rot. Ja, maar voor de Romeinse burger was het vrede. Dus dat is het amillennialisme. En in het leeuwendeel van, zeg maar, de hedendaagse gereformeerde kerken, ruim gedefinieerd. Ja, in alle varianten, christelijk gereformeerd, Nederlands gereformeerd. Noem het allemaal maar op, vrijgemaakt. Daar is dat het beeld, amillennialisme. En zoals ik daarnet zei, aan het eind van de 19e eeuw, als die hele zendingsbeweging op zijn hoogtepunt is, dan komt dat postmillennialisme op.